Alright, goedemiddag iedereen. Mijn naam is Wouter Mouton. Het is een presentatie in Nederlands deze keer. Welkom eerst en vooral. Bedankt om jullie, of toch een deel van jullie, zondagnamiddag op te offeren om hier te zitten. Ik ben solo-activist en ook lid, trots lid van de klimaatbeweging Extinction Rebellion. En vandaag ook zeker met nadruk op XR Animal, een subgroep die zich meer richt op dierenrechten en alles wat ermee samenhangt. Ik ga praten over burgerlijke ongehoorzaamheid gelinkt aan klimaat en dierenrechten. Eerst het boeiende stuk, de theorie. Het broeikasgas in 2 of 3 slides. Wat is het broeikasgas? Gassen die bijdragen aan de opwarming van de atmosfeer zijn CO2, methaan, lachgas. Er zijn er nog, maar dat zijn degene die meest voorkomen, die de grootste invloed hebben. Dus de zon stuurt UV-stralen onder andere een deel weerkaatst op de aarde. Een stuk blijft hangen in de atmosfeer en een stuk wordt teruggekaatst in de ruimte. Wat doen broeikasgassen? Broeikasgassen zorgen ervoor dat de warmte meer, dat die stralen meer gecaptured worden, meer in de atmosfeer blijven hangen. Dus op zich is het heel goed dat het broeikaseffect er is. Anders zou er geen leefbare wereld zijn voor dieren en planten, inclusief onszelf. Maar het probleem is natuurlijk dat er veel te veel broeikasgassen in de atmosfeer zijn. Als we het specifiek over CO2 hebben, momenteel zitten we op iets van 420 parts per million. Dat is maar een getal, maar dat is veel te veel. Hier zie je, dus de concentratie van CO2 op de laatste 800.000 jaar. Dus je ziet, dat fluctueert altijd een beetje. Dat gaat op en neer. De concentratie van broeikasgassen en ook van andere gassen gaat hoe dan ook op en neer. Heel veel zaken hebben daar invloed op. Maar je ziet sinds min of meer 1850, dat komt overeen met de industriële revolutie. Dus waarbij dat we op heel grote schaal beginnen olie- en gasverbruiken zijn, is die concentratie meer dan spectaculair gestegen. Dus, we zitten op 420, we zitten nu hier ongeveer. Dat zijn mogelijke scenario's. En zoals het er nu naar uitziet, zeer waarschijnlijke scenario's. En dat zijn de gevolgen natuurlijk. Nu, op zich zegt dat niet veel. Een overstroming, een bosbrand, dat is van alle tijden. Dat gebeurt altijd, dat gebeurt constant. Het is uiteraard de mogelijkheid tot de kans dat die gebeurtenissen zich voordoen, de frequentie enzovoort, die verhoogt. En dat is geen goede zaak, niet voor ons en ook niet voor eigenlijk al het leven, al het complexe leven op aarde. Het zijn 2 slides, maar ik had er natuurlijk 1001 kunnen tonen. Voilà, dat was de theorie. Ik ben een man van de praktijk, dat denk ik toch graag. En dus als mensen aan mij vragen, wat kan je doen om het klimaat te helpen, om zelf iets te doen, want het is natuurlijk een enorm complex, een enorm groot probleem. Heel veel mensen denken automatisch van, ik zoek het bij mezelf, ik wil mijn eigen voetafdruk verkleinen, wat heel logisch is en heel... Ja, nobel ook. Het is eigenlijk logisch dat je eerst probeert je eigen voetafdruk te verkleinen voordat iemand anders aanspreekt of probeert te motiveren om iets te doen. Dus wat kan je zelf doen? De zaken die iedereen wel kent, minder met de wagen rijden, minder vliegen, voor zover mogelijk natuurlijk. Ik heb zelf geen wagen, maar ik zit ook in een positie dat ik geen wagen nodig heb. Dus ik gooi op geen enkele manier steen naar iemand. Vleesconsumptie is ook een hele grote. Dus dat zijn de zaken die ik persoonlijk meest op focus in gesprekken met mensen. Dus als mensen mij vragen stellen daarover, minder zelf rechtstreeks proberen fossiele brandstoffen uitstoten en minder vlees consumeren. Daarnaast tweedehands spullen kopen. Ecosia, dat is hetzelfde als Google, met het verschil dat Ecosia bomen plant met een deel van hun winst en Google maakt hun aandeelhouders gelukkig. Bankwijzer is een site die de banken rangschikt volgens een ethisch profiel in België. Dus de actieve banken in België worden daar gerangschikt. Niet alleen wat betreft hun invloed in investeringen in fossiele brandstof, maar ook op het gebied van mensenrechten, op het gebied van wapenhandel, gendergelijkheid, noem maar op. En mijn groene stroom is een beetje hetzelfde. Dat is ook een lijst van de energieleveranciers in België. Onafhankelijk, dus die beide websites zijn onafhankelijk. En daarin wordt getoond in hoeverre dat de actieve leveranciers in België effectief groen zijn. Dus sta je bijvoorbeeld niet blind op hetgeen dat de leveranciers zelf claimen. Want dat is, het zit daar heel maffiapraktijk achter. Dat is een gedoe met certificaten op Europees niveau. Dus daar onafhankelijke informatie. Ik heb daar niks mee te winnen. Dus ik zou zeggen, bekijk het een keer als het u interesseert. Alright, dat wat betreft je eigen voetafdruk. En dan burgerlijke ongehoorzaamheid. Een bijzonder interessant onderwerp. Nu, ik heb mij dus je eigen voetafdruk verminderen en daarnaast kun je protesteren of proberen dingen veranderen. Dat kan op allerlei manieren natuurlijk, dus betogen, groenstemmen, flyeren, met mensen babbelen. Maar dat gebeurde al decennia lang en heel weinig verandert er op die manier. Dat gebeurde al, hoe lang? Ik denk dat de COP, dus de jaarlijkse klimaatconferentie, is als een 27e editie toe. En heeft heel weinig concrete uitkomsten gehad. Er is heel weinig concreet veranderd. Ook de normale betogingen enzovoort, waar heel veel mensen, jullie ook zeker en ik ook, jaarlijks aan meedoen of aan meegedaan hebben, gebeuren al lang, maar het resultaat is enkel dat de CO2-concentraties blijven stijgen en de biodiversiteit meer en meer bedreigd wordt. Bedrijven hebben meer en meer macht, ondersteund door lobbygroepen, banken en politiek. Dus ik ga me hier voor de rest van de presentatie beperken tot een ander actiemiddel en dat is dus de burgerlijke ongehoorzaamheid. Burgerlijke ongehoorzaamheid is een daad stellen die illegaal is in een bepaald tijdframe, dus op een bepaald moment, maar waarvan je denkt dat het een hoger doel dient. Dus je hebt er zelf niets bij te winnen, maar je doet het voor een hoger doel, omdat je denkt dat iets moreel verdedigbaar is. Burgerlijke ongehoorzaamheid bestaat al heel lang. Dat zijn drie voorbeelden uit relatief recente geschiedenis, maar je kan ook veel verder teruggaan. Mensen die gelovig zijn zouden kunnen zeggen dat Jezus Christus ook burgerlijk ongehoorzaam was tegen de farizeers. Maar goed, iedereen kent Greta Thunberg natuurlijk. Ze past perfect in het straatje van van klimaatactivisten. En ja, ik ben toen ik Greta bezig gezien heb op de COP in 2018, vond ik dat zeer inspirerend. Ik zat als 40-jarige man in de zetel te kijken naar een 15-jarig meisje dat ervoor koos om risico's te nemen en een dag per week niet naar school te gaan. En zo mogelijk negatieve gevolgen te ondervinden. Ook in Zweden was er schoolplicht, geen leerplicht. Dus trouwens, uiteraard niet alleen haar burgerlijke ongehoorzaamheid, maar ze schrijft ook en ze heeft ook enorm overtuigende speeches ze is veel meer dan enkel de haar schoolstaking. Dat is mijn mening uiteraard. De man rechts is Gandhi, kent iedereen natuurlijk ook. Gandhi was vooral bezig als Indiër tegen de Engelse onderdrukker. Dus Indië was een kolonie onder Engeland. Heel lang, zoals dat in die tijd was, hadden de Indiërs heel weinig rechten, werden ze volledig onder de knoet gehouden door de Engelse onderdrukker. En Gandhi heeft heel veel gedaan om dat te veranderen, om Indië onafhankelijkheid te bezorgen, om het leven eigenlijk van de Indiërs beter te maken. Hij heeft daar op heel grote schaal voor gemobiliseerd. Mensen, een bekend voorbeeld is de zoutmars. Dus op een gegeven moment vonden de Engelsen het nodig om de zout, dus wat dat voor de arme bevolking toen een heel belangrijk voedingsmiddel was, om daar tax op te heffen. En Gandhi heeft toen de heel bekende zoutmars georganiseerd, wat een heel zware onderneming was, zeker voor de arme Indiërs. Om een signaal te geven naar de Engelse bezetter. Hij heeft uiteraard ook, is ook bekend voor zijn hongerstakingen, voor zijn langdurige gevangenisstraffen. Dan de dame in het midden. Ik blijf steeds weer benieuwd wie in de zaal weet wie dat is. Inderdaad, Rosa Parks. Dat is een activiste uit, dat is nu 55, vanuit 55 dateert die actie. Dus Rosa Parks is een activiste die in Alabama was het, in Amerika. Dus toen er tijd waren er in de plaats aparte plaatsen voor blanken en zwarten. Als dan nog de politiek correcte term is tegenwoordig. Forgive me if it's not. Rosa Parks was op een plaats gaan zitten die voorbehouden was voor blanken. En ze weigerde op te staan toen naar dat gevraagd werd. Met alle gevolgen van dien. Een heel bekende actie. En uiteindelijk, je ziet hier een klein stukje. Dat is eigenlijk, moet de foto groter zijn. Want de man die hier naast haar zit, is Martin Luther King. Die dat verhaal opgepikt heeft. En zich achter Rosa Parks en heel haar beweging was voor Rosa Parks. Was maar één persoon. Maar goed, het verhaal was veel groter en zij was ook deel van een beweging. Dus Martin Luther King heeft zich achter Rosa Parks geschaard. En eigenlijk heel veel mensen hebben die busmaatschappij links laten liggen. Zijn beginnen lopen en wandelen en die bus, het is erop uitgekomen dat die busmaatschappij net niet failliet gegaan is. Dus vreedzaam protest, vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. Extinction Rebellion is een internationale beweging die strijdt tegen de klimatologische, ecologische crisis, biodiversiteitscrisis hoort daar zeker ook bij. We zijn een relatief jonge groep, dus Extinction Rebellion bestaat 4-5 jaar, als ik het goed heb, en is ontstaan in Engeland, ondertussen actief in meer dan 80 landen, die ook het burgerlijk ongehoorzaamheidsidee gebruiken, ondersteunen. We zijn vooral bekend voor de acties die meest in de media komen, de wegblokkades, blokkades van bedrijven, enzovoort, enzovoort. Dus wij gaan eigenlijk net iets verder dan heel veel andere klimaat- en milieugerelateerde bewegingen gaan. Omdat wij denken dat het burgerlijke ongehoorzaamheid een laatste redmiddel kan zijn of dat het ertoe kan bijdragen om uiteindelijk een soort shift teweeg te brengen die we nodig hebben. Ik ga het nu aflopen. We hebben drie eisen. Ten eerste, in het kort, tell the truth. Dus we vragen van regeringen, van bedrijven, dat men erkent dat we in een noodtoestand zitten. Meer dan een noodtoestand, in een multicrisis die het leven op aarde bedreigt, zoals dat we nog nooit gekend hebben. We zitten in een zesde massa-extinctiegolf. Van de geschiedenis van het leven op aarde, dus de vorige massa-extinctiegolf, dus waarbij dat er een bepaald percentage van leven uitsterft. De vorige dateert van 65 miljoen jaar geleden, dus waarbij onder andere al die dinosaurussen uitgestorven zijn. Dus vragen, tell the truth, alsjeblieft regering, erken op zijn minst als eerste stap dat zo is. Want nu, ik denk dat niemand mij zal tegenspreken als ik zeg dat de regering dat momenteel niet doen. Dat de klimaatcrisis, dat de ecologische crisis op geen enkele manier prioritair behandeld wordt. Ten tweede, een stappenplan. Extra budget voorzien, tussenstappen, terugkoppelen naar de burger. Ten derde, een burgerforum. Dus dat de burgers meer betrokken worden bij besluitvorming. En niet dat alles van, zoals nu, van bovenaf opgelegd wordt door bedrijven, door overheden. Dat is het systeem, ik wil niet politiek worden, maar het kapitalistisch systeem, het idee van eeuwigdurende groei in stand houdt en ondersteunt, stimuleert. Dat kan gewoon niet. We zijn nu eind maart. Ik denk deze week is het Earth Overshoot Day in België. Is het vandaag? Amai, kijk wat toepasselijk, ik wist het zelfs niet. Dus dat we zeggen dat we vandaag, in België tenminste, en in heel veel ontwikkelde landen, de hoeveelheid water, energie, grondstoffen opgebruikt hebben, als dat we eigenlijk hebben als budget in een jaar. Dus al de rest van het jaar, dus nog meer dan 3/4 leven eigenlijk op krediet. En dat is niet een beetje duurzaam, maar dat is echt compleet alles in discrediet brengen. De rest van de presentatie zijn een aantal voorbeelden. Dat zijn, ik ga het even overlopen, dus Extinction Rebellion is begonnen in Londen, in Engeland, en daar is de beweging ook het grootst. Hier zie je een bezetting van honderden, zo niet duizenden, rebellen, dus leden van Extinction Rebellion, die een plaats, is het Trafalgar Square? Ik heb geen idee. Dus van ja, een wegblokkade waarbij dat er heel bewust dus, wegen, bedrijven geblokkeerd worden. Hetzelfde principe, maar dan als eenmansactie, dus iemand die zich zet, ik weet niet als hij vastgekleefd is, op de Tower Bridge, van ja, ook een belangrijke plaats in Engeland, en zo het verkeer belemmert. Op zijn bord staat, I am terrified, billions will die because of the climate crisis. Ik ga de vraag proberen een klein beetje voor te zijn. Waarom? Ja, het is uiteraard duidelijk. Ik kan enkel voor mezelf spreken. Ik doe ook. Ik neem ook deel aan dergelijke acties. Uiteraard is dat zeer vervelend. Wij proberen ons altijd te verontschuldigen aan de mensen die we hinderen. Maar voor mezelf, ik doe dat uit pure wanhoop, uit angst, uit stress van de toekomst die ons te wachten staat. Voor mezelf, maar nog veel meer voor mijn dochter, voor het leven op aarde in het algemeen. Mensen die het niet met mij eens zijn, respecteer ik volledig. Alsjeblieft, geef mij kritiek, maar geef mij ook een alternatief. Rechtsboven was een actie direct gelinkt aan een vervuiler. Dus dat was een actie aan de kolenterminal in Gent in april vorig jaar, 1 april. Het was een heel zachte winter, maar 1 april was een zeer slechte dag. Het was zeer koud. Iedereen die erbij was, kan dat beamen. Ik zie daar iemand lachen. Dus we zitten daar met vaten, dus vastgeklemd. Dus het is bijna onmogelijk voor de politiediensten om ons daar weg te halen. Dus we hebben dat bedrijf voor een dag stilgelegd. Dan rechtsonder zie je een man liggen, dat is James Brown, op een vliegtuig. Dat is iemand die voor 95% blind is. Dat is een Paralympische atleet, zo is het. Die 2 gouden medailles gewonnen heeft, dus niet zomaar de eerste, de beste. Dus die, ondanks zijn handicap, zijn angst overwonnen heeft, op dat vliegtuig geklommen, die vlucht vertraagd. En daarvoor maanden in de cel gezeten heeft. Dat is een actie die dateert van, ik denk, 3 jaar geleden. Enkele voorbeelden. Je kan alle richtingen uitgaan met burgerlijke ongehoorzaamheid natuurlijk. Dat zijn allemaal foto's van 1 actie van vorig jaar. In september, oktober, zoiets. In verschillende andere Europese landen lopen er al acties waarbij dat er grootschaal gerekruteerd wordt, waarbij dat er coalities gesmeed worden tussen verschillende klimaatgroepen. En dat was in België, in Luik, en het was op 2 plaatsen. Ik ben de 2e plaats vergeten. Inderdaad. Ja. Dank u wel. We hadden ons gericht op Total Energies. Dat is een bedrijf dat miljarden euro's winst maakt. Jullie kennen het verhaal al, terwijl de aandeelhouders worden daar blij van, terwijl dat op dat moment was er ook toevallig een staking van de werknemers van Total in Frankrijk. Dus. En wat hebben we gedaan? Dus we hebben met 25 groeperingen, waaronder Greenpeace, 11.11, Vredesactie, Extinction Rebellion uiteraard, Grootouders voor het Klimaat. Dus er waren 1200 mensen op de been. En we hebben, als je die onderste foto rechts bekijkt, heel mooie foto trouwens, zie je dus, dat zijn treinsporen achter die stellen bevindt zich een bedrijf. En op die treinsporen, er waren er 6 of 7, hebben wij ons, dan die foto rechtsboven, zijn er heel veel activisten op die sporen gaan zitten. Overnachten ook, dus dat was een actie van 24 uur, als ik me goed herinner. Dus waardoor dat het onmogelijk was voor dat bedrijf om te exporteren en grondstoffen te importeren. Tegelijkertijd was er ook een actie op een andere locatie tegen Total. Goed. Dat is Peter Janssen, dat is een Nederlandse activist en een van mijn persoonlijke helden toch wel. Dus hij doet allerlei acties. Hij is constant bezig. Ik denk dat hij fulltime activist is. En dus boven zie je hem, hij betreedt een arena waar dat er stierengevechten gehouden worden. Hij doet dat met een boodschappenschilder op zijn lichaam om dat aan te klagen. Hij heeft dat al meer dan 60, 70 keer gedaan. Hij wordt heel vaak geslagen, op allerlei andere manieren, uiteraard verbaal ook. Maar goed, ja, veel van activisten worden ook... krijgen daarmee te maken, maar die man heeft een ongelimiteerde moed en doorzettingsvermogen. Dus echt zoveel respect voor die man. Onderaan zie je hem in een dolfinarium. Dus tijdens een dolfijnenshow springt hij in het water en houdt hij een bord omhoog om aan te klagen dat dolfijnen altijd maar kunstjes moeten doen in een heel beperkt bassin, terwijl die dieren... dieren willen vrij zijn, net als wij. Hij staat ook heel vaak in winkels waar dan levende dieren verkocht worden om op te komen voor konijnen, voor vleeskonijnen, noem maar op. Peter Janssen is een held. Okay. Dat is een actie rechtsonder van XR Animal aan de, ik denk, Beursplein, aan de McDonald's. Dus waarbij dat we, aanvankelijk was het een beetje ludiek, dus hebben we daar gestaan met banners, met vlaggen enzovoort, verklaring voorgelezen. Politie komt ter plaatse, houdt een hoofdje in het zeil. En dan beslissen wij van, oké, hoe gaan we dat verder aanpakken? Gaan we het zo laten begaan? Gaan we ons niet laten arresteren? Of dan beslissen wij onderling, dan kijken we wat zijn de mogelijkheden. Wat gaan we doen? Ik heb er geen foto van, maar uiteindelijk hebben we wel beslist, was er consensus binnen de groep. Want dat gebeurt altijd democratisch. Iedereen binnen Extinction Rebellion beslist voor zichzelf. Uiteindelijk hebben we beslist om de ingang te blokkeren. Dat doen we ook weer om een signaal te geven. De kans is groter dat je in de pers komt, dat je een verhaal kan doen, dat je kan aanklagen. Dat je dierenleed dat erachter zit kan aanklagen. En arrestatie hoort daarbij natuurlijk, dus heel veel leden van ons worden gearresteerd. Maar goed, we hebben een juridische dienst om die mensen te informeren. En achteraf wordt iedereen opgevangen en opgebeld van hoe heb je het beleefd, hoe voel je je. We noemen dat regen, dus regenerative culture, om het met een moeilijke term te zeggen. Dus er wordt heel veel aandacht besteed, niet alleen aan de actie, maar ook aan het mentale welzijn van de mensen die daar met overtuiging, maar toch vaak met stress en angst voor de gevolgen van de omstanders of van het apparaat ingaan. Linksboven ook een actie tegen McDonald's. Dat ben ik zelf in mijn thuisstad Brugge. Hier lekker gebakken dieren lijken. Bij McDonald's, dat is een legale actie, dus dat is niet verstorend. En ik verkondig daar enkel mijn mening. Het is uiteraard ironisch bedoeld. Het enige subjectieve woord dat op die boodschap staat is lekker en ik denk niet dat McDonald's mee dat kwalijk zal nemen. Maar goed, we doen allerlei soorten acties en dat is eigenlijk degene waarop er altijd de meeste reactie komt. Dus ik doe acties aan reisbureaus of aan tankstations. Maar als je mensen aanspreekt op hun eetgewoontes, op het eten van vlees, van dierlijke producten, zijn mensen er toch heel gevoelig voor. Ook een actie van XR Animal. Dat was vorig jaar met Kerstmis, toen dat we... ik weet niet of het helemaal duidelijk is. Dus hier is de visafdeling in de... Dat is een grote supermarkt in Brussel, was dat. Waarbij dat we met een aantal mensen niet de ingang, maar de plaats waar ik kan bestellen, blokkeren. Waar dat we in gesprek gaan ook met klanten die niet verstaan waarom dat we dit doen en waarop dat we de kans aangrijpen om ons standpunt uit te doen en uit te leggen waarom dat we dat doen. Dat was een actie in het kerstseizoen, dus specifiek tegen de verkoop van kreeften die vaak levend gekookt worden. Ook weer een typisch voorbeeld van hoe dat wij als mens ons boven elke andere levensvorm stellen en misbruik maken van onze kracht en intelligentie en mogelijkheid tot samenwerking. Rechtsboven, die man hier, is degene die vandaag alles in goede banen leidt. Santi Krijk is de bezieler, zeg maar, van XR Animal. Dus als hij ziet rondlopen vandaag, geef hem een duimpje. Geef hem een duimpje. Batterijen op. Ik zal een beetje luider babbelen. Ja. Shanti Greg. Test. Ja. Yes. Great. Hoeveel tijd heb ik nog? Hoe laat? Ah, oké. Ik zal er een beetje vlug doorgaan. Ja. Ik sta op een strikt schema. Dus ja, doe maar hoor. Ah, ik heb toch goed getimed. Dat is, denk dat mijn laatste slide is. Zou dat kunnen? Ja, doe maar. Yes. Ah, nee, de vorige, sorry. Het meisje. Ja, yes, dat is het. Het ligt voor de hand dat er acties gebeuren die direct gelinkt zijn aan de vervuiler of de veroorzaker van een probleem of iets dat we direct willen aankaarten. Maar het is ja, mijn mening dat het ook gerechtvaardigd is om evenementen te gebruiken als platform om een boodschap te brengen. Of dus in dat geval heb ik mee vastgekleefd aan het glas voor het schilderij, dus niet aan het schilderij zelf. Ik zeg het er altijd bij voor alle duidelijkheid, dus er is niets aan het schilderij of aan het kader gekomen. Dus het idee is dat je iets ongewoon doet en op die manier je boodschap kan brengen in de media. Uiteraard, het is heel controversieel, ik weet dat ook wel. Het is dan ook een persoonlijke keuze die niet noodzakelijk onder de Extinction Rebellion vlag valt. Maar ja, ik sta hier niet om iemand te overtuigen van dat dat een legitieme actie is. Ik doe dat enkel omdat ik merk dat na al mijn andere acties, want ik ben al enkele jaren bezig, ik heb al heel veel gedaan, dat dat toch niet het gewenste effect heeft. En ik ervaar dat, ik doe dat omdat ik dat, gewoon omdat ik heel bezorgd ben rond de toekomst. Het ziet er zeer, zeer slecht uit. Het IPCC, dus dat is het belangrijkste wetenschappelijke orgaan wat betreft verzamelen van studies rond de klimaatopwarming, die stellen dat we nog 5-6 jaar hebben, als we blijven uitstoten zoals dat we nu bezig zijn, voordat we het onomkeerbare punt van 1,5 graden overschrijden. Dus ja, dus het is niet 5 voor 12, het is een paar seconden voor 12. En dan hebben we het enkel nog maar over rechtstreeks het klimaatcrisis. Dus dan zeg ik nog niks over al de andere criteria. Biodiversiteitscrisis, de massa-extinctiegolf, waar je bijna nooit iets van ziet in de media. Dus veroordeel mij gerust, alsjeblieft, maar geef mij een alternatief. Oké. En ja, tot slot, dat is mijn laatste slide. Dat is eigenlijk een beetje mijn basisactie. Dat is een standbeeld in Brugge, op de Grote Markt in Brugge. Dus ik ben van Brugge. What you do to fight climate change, dat is een beetje mijn basisactie. Dus sinds een jaar of 3-4 sta ik met dat bord op de Markt van Brugge. Ook om aan te tonen dat wij geloven in een heel brede variëteit van acties. Alles versterkt elkaar. Dus dat is een actie die enkel draait rond bewustwording. Mensen herinneren dat we in een klimaatcrisis zitten. Dus ik sta daar gewoon en dan komen mensen naar mij om te zeggen van ik doe dat en dat, wat denk je ervan? Of wat doe jij zelf? Of je bent een onnozelaar, find a job. Je ziet mij daar trouwens staan met een arm in het gips. Dat was ook ten gevolge van een actie waarbij dat de politie mij overdreven hard aangepakt heeft. Dus dat zijn jammer genoeg ook de risico's. Maar goed, die zaak kreeg natuurlijk nog een start. Dus dat is iets dat ik al doe sinds het begin. De rest is er maar bijgekomen, heel organisch. Maar ik geloof daar nog altijd in en ik doe dat heel graag met mensen in gesprek gaan en luisteren. Vind je die actie gerechtvaardigd? Wat vind je daarvan? En eigenlijk luisteren. Vooral luisteren en mensen informeren. That's it. Voilà, dat was eigenlijk al wat ik wou zeggen. Als er iemand een vraag heeft of een opmerking, hoor ik het heel graag. Dank u wel. Dank u.
Sorry voor de vraag, maar ik ben al een paar jaar bezig, zegt u. Heeft u gelukkiger gemaakt?
Ik vind dat een heel toffe vraag, ja. Het is goed, ik ga uitpraten, dus verstaat iedereen mee? Ja. Dank het wel, ja. Oké. Okay. Misschien toch, ja. Ja. Misschien. Dank u wel voor de heel toffe vraag. Die heb ik nog nooit gekregen, eigenlijk. Eigenlijk wel. Ik ben nu 45 en sinds ik bezig ben met activisme, zal wel heel dramatisch overkomen, maar het is eigenlijk de laatste paar jaar heb ik het gevoel dat ik echt iets nuttig aan het doen ben met mijn leven, dat ik probeer een effectief verschil te maken. En haalt het iets uit? Ik weet het niet. Dat ga ik echt niet zeggen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik alles doe wat ik kan als mens om er iets aan te veranderen. En ja, dat geeft mij wel rust en voldoening. Ja. Ja.
Dank u wel voor de lezing en voor alles wat u doet. Voor de rest van de mensheid en het iedereen. Ik ben een beetje klaar binnengekomen, maar ik heb u alleen maar horen vragen aan ons. Het veroordeel mij niet. Maar ik heb u niets anders willen vragen. Ik zou willen weten van, als je één ding zou vragen aan het publiek, aan mensen die geven om enzovoort, wat zou dan de actie zijn waaraan je vindt dat ze moeten deelnemen? Of wat raad je aan om te doen wat denk ik dat het meest effectief is om aan het te doen? Ja.
Bedankt aan de boodschapper. En bedankt voor de vraag ook. Ja, ik zou zeggen, dat is iets dat iedereen voor zich moet bepalen. Wat dat ik voel en weet, is dat de manieren van protest die toegestaan zijn, onvoldoende effect hebben. Zal het opgelost worden met burgerlijke ongehoorzaamheid? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is naar aanleiding van bijvoorbeeld de schilderijacties, zijn er momenteel gesprekken lopende met de museumwereld in Vlaanderen. Wereld in Vlaanderen. En met nog enkele sectoren waar ik niks kan over zeggen. Dus dat zit effectief al iets in beweging. Het is natuurlijk niet voor iedereen, hè. Ik besef dat heel goed. Maar weet ook, voor elke activist van Extinction Rebellion die je op straat ziet, zijn er 2 of 3 achter de schermen. Die bezig zijn met truien schilderen. Ik zou het nooit kunnen. Ik ben heel blij dat die mensen er zijn. Of juridische ondersteuning, enzovoort, enzovoort. Dus als je aan mij vraagt wat dat het meest effectieve is op dit moment, gecombineerd met de enorme, enorme hoogdringendheid, kan ik niet anders dan denken in de richting van burgerlijke ongehoorzaamheid.
Wouter, kunnen wij meedoen aan uw acties? En op welke manier
zou
dat kunnen?
Heel tof, zeg. Amai. Dat is de vraag waarop ik hoop, natuurlijk. Extinction Rebellion in België, Xer Animal, is altijd op zoek naar nieuwe mensen. Ik heb geen link naar de site, maar ja, je kan ons gemakkelijk vinden op de site. En daar kan je aangeven wat je voorkeur is om eventueel mee te doen, wat je interesses zijn, waar dat je in wil verdiepen. Er zijn veel lokale groepen, dus we werken gedecentraliseerd. Dat wil zeggen dat iedereen een beetje, elke groep, dus Gent, Antwerpen, Brugge enzovoort, enzovoort, iedereen gaat een beetje de richting uit waarin dat de groep zich comfortabel in voelt. En naar gelang dat er mensen met bepaalde ideeën of vaardigheden zijn. Ik zou zeggen, ga naar de site en dan zien we wel verder. Dank u wel. Ik ga het zelf doen.
Ja. Waarom ben je bestaan op 2 groepen? Ik zeg animaal en ik zeg een rebellion. Waarom ben je alles niet in een groep gezet?
Ja. Bedankt voor de vraag. Wel, er zijn een aantal subgroepen. Dus Extinction Rebellion is een beetje de basis, maar daarnaast zijn er ook Xer Animal, die zich Dus Gregory, die even ter sprake kwam, is vooral heel bezorgd rond dierenrechten. Maar er zijn ook andere, er is ook XR Youth voor mensen, voor jonge mensen. Er is ook welke groepen zijn er nog? Voilà, Scientist Rebellion, dus specifiek voor mensen uit de wetenschappelijke wereld die zich geroepen voelen om ook acties te overwegen en uit te voeren. De basis is Extinction Rebellion, maar er zijn heel veel mensen die zich comfortabeler voelen bij een of andere subgroep. Ja. Dank u wel. Nog iemand? Ja, meneer?
Ja, ik heb een vraag. Geeft u sommige informatie om mensen te helpen te communiceren op een passieve manier? U zelf?
Of ik mensen informeer?
Ja. U geeft informaties om mensen te helpen met anderen te kunnen spreken. Van Extinction Rebellion, van klimaat of zo.
Om te leren praten, wil je zeggen?
Ja.
Ja, ja. Nee, dat doe ik niet specifiek. Sinds de high-profile acties van de schilderijen en zo, worden we meer gevraagd in de media en zo. En er zijn mediatrainingen, onder andere werken we samen met Greenpeace bijvoorbeeld daarvoor. En ja, mensen die daarin geïnteresseerd zijn, kunnen zeker een ei kwijt ook. Ja, absoluut. Ja. Ik doe dat niet zelf. Ik kom zelf al soms in de media, maar ik geef zelf geen training. Ik ben echt de man van de actie. Ja.
Dat heeft een mooie manier om te communiceren, denk ik. Ah. Het heeft een heel mooie manier te communiceren.
Oh, dank u wel. Ja. Merci.
Als ik het mag, ik denk waar dat u naar op zoek bent, is iets zoals klimaatcontact. Ja. Die leren mensen hoe draag je de problematiek rond de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis uit naar vrienden, familie, kennissen, collega's. En die geven daarvoor de tools en de informatie om dat aan te leren.
Klimaatcontact.
Okay. Ja.
Dank
u wel. Alright. Is er nog iemand met een vraag? Of een opmerking? Of een belediging? Kan ook.
Bedankt voor de info. Ik vraag me af, aangezien er verschillende landen zijn waar jullie actief zijn, wordt er veel uitgewisseld? Want ik heb het gevoel bij Burgerlijke Ongehoorzaamheid en ook jouw acties dat er soms een onevenwicht is tussen gaat het over de inhoud of gaat het over de actie en stoot je ook geen mensen af. En die drie zaken wordt er intern een beetje gezocht naar. De sweet spot van wat is nu een actie die het meest bijdraagt tot een brede draagvlak en effect?
Mm-hmm. Thanks. Alright, bedankt voor al die vragen, daar ben ik heel blij mee. We zijn actief in meer dan 80 landen. En er is al overleg tussen, maar ja, net als dat groepen binnen een land, dus Gent heeft zijn eigen richting, Antwerpen heeft zijn eigen richting, geldt dat ook op het gebied van nationale groepen. Dus Engeland bepaalt zijn eigen richting. Het zit daar niet altijd een bepaalde structuur in. Dan wat betreft, wat is de ideale actie? Dus ik vind dat heel moeilijk. Ja, uiteraard is dat een constant punt van bezinning en van nadenken. Sommige acties passen meer in op een bepaald moment. Soms moet je echt een beetje naar de actualiteit grijpen. Dat is moeilijk. Moesten we weten wat dat de perfecte actie is, dan zouden we alleen nog maar dat doen. Maar we geloven wel heel erg in een variëteit van acties en ook niet alleen burgerlijke ongehoorzaamheid. We proberen ook samen te werken met andere groeperingen, LVL van Greenpeace, dat weet ik allemaal. Die allemaal hun eigen accenten leggen en hun eigen sterke punten hebben. En daarin proberen wij onze plaats te zoeken. De perfecte actie, ik weet het niet. We doen wat we denken dat het best is. Echt geen beledigingen vandaag. Allee, kom.
Over beledigingen. Hoe was de reactie bij die laatste actie bij McDonald's met lekkere dieren lijken of zoiets.
Ja, ja, ja.
Hoe was de reactie van het publiek of de mensen die langskwamen?
Wel, ja, als ik aan de McDonald's sta met lekker gebakken dierlijken, ik vind het eigenlijk heel vreemd, want het is eigenlijk maar alleen een objectieve boodschap die erop staat. Dus vlees is een dierlijk. En toch reageren veel mensen geschokt op en dan word je uitgescholden soms. Maar dat gebeurt heel zelden recht in je gezicht. Mensen roepen iets en voordat je weet wie dat is, zijn ze voorbij gelopen. Mensen gaan heel zelden slechts echt mee in gesprek gaan. Mm-hmm. Terwijl ik daar op zich heel kwetsbaar sta. Ik sta daar alleen op die momenten. Ik sta open voor elk gesprek. Hè. Ik sta daar niet de waarheid te verkondigen. Ik sta daar alleen met een reminder. Er gebeurt van alles. Er zijn ook mensen die naar mij toe komen en die zich met mij willen laten zien, zeg maar. Maar dat is niet altijd zo. Soms is het zo vlug een keer van een andere kant van de straat goed gedaan en vlug weer weg. Ja. Meestal is het zoiets.
Komt iemand van McDonald's buiten?
Ja, dat gebeurt ook. Ja. De eerste keer dat ik als ik iets nieuws doe, dus aan een nieuw reisbureau of aan een gaststation, komt de eerste keer altijd de manager naar buiten van wat is de bedoeling meneer, wat ga je doen, hoe lang ga je blijven? En dan leg ik het uit. Dat zijn werknemers, ik heb niets tegen die mensen persoonlijk. Ik heb wel iets tegen de manier waarop dat McDonald's, een bedrijf dat, wat is het cijfer, denk 70 miljoen maaltijden per dag serveert, vooral gebaseerd op vlees. Mm-hmm. Ik heb vooral iets tegen de manier waarop dat zij omgaan met veeteelt en alles wat erbij komt kijken, de ongelooflijke toestanden in slachthuizen en zo. En dan dat weiger ik weg te gaan, dan sturen ze de politie op mij. Maar ik ben goed geïnformeerd ondertussen. Ik weet, als ik daar niet verstorend sta, doe ik niks verkeerd. En dan heeft de politie ook geen recht om mij weg te sturen. En dan doen ze dat ook niet.
Ah, ja.
Ja. Dag mevrouw.
Dag zoontje.
Dag mama.
Ja. Hij bijvoorbeeld niet, want dat was ook het punt van Pieter Leroy aanhaalde woensdag. Ga je bijvoorbeeld ook niet beter een keer binnen bij McDonald's en vragen wat staat er op het menu en kun je niet beter, pas op, het is allemaal goed wat je doet natuurlijk, ook een keer voorstellen van mensen zou je, alleen er zijn ook heel veel mensen die vegetarisch willen eten, zou je niet er een keer over nadenken om over te schakelen op namaakvlees, want blijkbaar kan dat zodanig goed dat je niet verschil smaakt. En bijvoorbeeld om verder te gaan op de restaurants en op het eten, was ergens in Nederland ook een actie van klimaatactivisten die het dus op touw gezet hebben om in die stad restaurants te gaan bezoeken en aan te bevelen om een aantal vegetarische gerechten op het menu te zetten. En blijkbaar was dat een succes. Dus misschien, kun je het ook zoiets. Ja. Ik zoek altijd toch wel iets positiefs. Dat weet je wel.
Tot u sprak een bezorgde moeder. Ja, maar dat is uiteraard ook zeer nuttig om met mensen in gesprek te gaan. En dat heeft ongetwijfeld al tot veel goede resultaten geleid. Maar ik geloof wel dat we er niet gaan geraken, enkel op die manier. Het spijt me, mama. Maar wat we nu over hebben is niet verstorend, dus daar moet je geen zorgen over maken.
Maar het kan ook wel, hè? Zo andere dingen.
Nog iemand anders een vraag?
Nu dat we uw mama kennen, mag ik het ook over uw dochter hebben of over de rest van uw gezins- en familiale situatie? Want ik denk dat daar meestal de problemen liggen bij mensen die willen omschakelen, dat de buurt rond hun schakelt meestal niet om. Hoe is dat bij jou gegaan of hoe gaat het vandaag bij jou met naar je dochter toe? Mag ik weten, hoe oud is uw dochter?
9 jaar.
9 jaar, even oud als mijn zoon. Oké, ik ben heel benieuwd.
Merci. Dus hoe zij omgaat met mijn activisme, is het zo?
En misschien een andere manier van leven, wat je van kinderen of je vrouw of je broers en zussen.
Goh, ja, ik zou zeggen dat is voor hen een uitdaging. Want zij zijn van mij niet gewend. Ik zeg het, ik ben nu 45. Tot voor mijn 40ste heb ik nooit iets gedaan dat ook maar een beetje in die... Goh, tot voor mijn 40ste, het meest spectaculaire dat ik gedaan heb, was... ik ben op zoek naar iets heel banaals, maar ik vind het niet direct... het was voor mezelf in eerste instantie een zoektocht om te leren omgaan met... geconfronteerd worden met politie, met mensen in gesprek te gaan. En dan, het is één iets dat je daar beslist voor jezelf om dat te doen en om geconfronteerd te worden met negativiteit, ook met positiviteit. En dan is het aan mij om dat proberen te kaderen, uit te leggen naar mijn familie, naar mijn werkgever ook, naar managers van bedrijven enzovoort. Dat is een blijvende zoektocht, zeg maar. Ik merk vooral, mijn mama zegt het heel mooi, het is vooral bezorgdheid die bovendrijft natuurlijk. En dat is enkel maar omdat ze mij graag zien. Ik voel me vereerd dat ik graag gezien word. En dat ze bezorgd zijn. Dus ik ga niet licht over acties. En het is altijd een heel wel overwogen keuze. En de acties worden altijd heel goed overdacht. Maar het blijft altijd een risico in dan natuurlijk. Nog iemand? Ik denk dat ik zo trouwens zal moeten afsluiten. Dus dank u wel om hier te zijn en om te luisteren naar al jullie vragen.